Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ga jullie, nog steeds verkouden, bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer wat de nieuwe regeling voor levensbeëindiging bij kinderen inhoudt en biedt.
Het mag niet een papieren regeling zijn die nooit gebruikt wordt.
De analyse van een paar wetenschappelijke papers door ons nieuwe wetenschapsduo Tim Dekker en Noor Eldin Emara.
Vanaf vandaag de eerste wetenschapsrubriek met een nieuwe stem, namelijk Noor Eldin Emara voor mij.
En we beginnen goed, denk ik, Tim.
En waarom we prednison niet in de ban moeten doen.
Al heel vroeg is de indruk ontstaan van, nou ja, die bijwerkingen zijn zo verschrikkelijk. Eigenlijk moet dit middel in de ban.
We gaan direct door naar het eerste interview van Job. Meestal is het mogelijk om voor terminaal zieke kinderen met een palliatief traject het leed tijdens de laatste levensfase te beperken. Maar soms lukt dat niet. Voor die zeldzame gevallen is er nu een regeling voor levensbeëindiging, zoals die er tot 1 jaar ook al was. Job vraagt aan kinderarts Eduard Verhagen van het UMC Groningen hoe die regeling, uniek in de wereld, tot stand kwam en wat die inhoudt.
Ja, welkom Eduard. Een zwaar onderwerp vandaag. We hebben het over euthanasie bij kinderen en hebben het over de leeftijd van 1 tot 12, hè?
Ja, dat klopt hoor. Het is alleen niet helemaal goed als je het euthanasie noemt. Want euthanasie is officieel bedoeld voor patiënten die daar zelf om kunnen vragen. En dat kan eigenlijk pas vanaf 12 jaar. Dus wij spreken liever van actieve levensbeëindiging.
Ja, om eerst maar eens even helder te krijgen. Over wat voor soort situaties, wat voor soort gevallen hebben we het nou eigenlijk wanneer we het over deze groep hebben?
Nou, vooropgesteld, het is een hele weinig voorkomende, zeldzame gebeurtenis. Namelijk de gebeurtenis dat je ondanks goede palliatieve zorg toch een kind hebt dat uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.
Ja.
Voor die kinderen is het bedoeld.
Ja. En hoe ging het dan met zo'n situatie tot voor kort?
Daar hebben we gedegen onderzoek naar gedaan in de afgelopen jaren. Want wij waren er zelf ook heel erg benieuwd naar. Hoe gaan ouders en hulpverleners eigenlijk met zo'n situatie om? Door goed speuren kwamen we op een aantal ouders en hulpverleners die ons precies konden vertellen wat er dan gebeurde. En in die gevallen dat het uitzichtloze en ondraaglijke lijden er was, kozen de artsen over het algemeen voor alles in het werk te zetten om de symptomen weg te krijgen binnen de kaders waarvan ze denken dat ze nog veilig zijn bij een eventuele juridische toetsing. En dat speelt bij hen steeds een hele grote rol. De veiligheid voor juridische toetsing en dan in dit geval strafrechtelijke toetsing. Want daar is toch wel echt wat angst voor.
Ja, en dan in dit geval, in het artikel, is het dan uiteindelijk sprake van palliatieve sedatie, zou je dat zo kunnen noemen? Of?
Ja, een combinatie van sedatie, diepe sedatie met het stoppen van vocht en voeding maakt dat uiteindelijk het kind na een week overleden is.
Ja. En een aantal ouders die in dit soort situaties hebben gezeten, die hebben ook al aangegeven, het zou echt wenselijk zijn om hiervoor wel een betere regeling te hebben waarbij het wel zou kunnen. Dus die actieve levensbeëindiging.
Zo is het precies. We hebben dus aan ouders en ook de hulpverleners gevraagd wat ze ervan vonden en of het eventueel anders gegaan zou kunnen zijn. En daarbij hebben we een aantal ook echt duidelijk de wensen uitgesproken. Als we de keuze zouden hebben gehad, dan zouden we ontzettend graag voor die optie hebben willen kiezen. Ook al wil je het eigenlijk niet, zou dit voor ons kind echt de beste, de meest barmhartige route zijn geweest. Ja, dat klopt.
En nu is er dus een regeling die dat zou mogelijk maken. Wat houdt die regeling in en hoe is die de afgelopen jaren tot stand gekomen?
Dat was wel een voorbeeld van hoe je eventueel zo'n mogelijkheid kunt creëren. De mogelijkheid voor artsen om met een soort maximale veiligheid levensbeëindiging te kunnen toepassen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En dat was bij pasgeborenen. Dus in de leeftijd 0 tot 12 maanden bestond die regeling sinds 2007.
Ja.
Hoewel er eerst nog wel even gezocht is naar de mogelijkheid om er eventueel een wet van te maken, is uiteindelijk toch door VWS besloten om er een regeling van te maken die heel erg lijkt op de regeling voor pasgeborenen. En uiteindelijk is de afkondiging in de Staatscourant die dan dit jaar heeft plaatsgevonden. Daar zie je dat er eigenlijk een samenvoeging heeft plaatsgevonden van late zwangerschapsafbreking, levensbeëindiging pasgeborenen en levensbeëindiging in de leeftijd 1 tot 12. Dat is één geheel geworden, één regeling die nu eigenlijk dat hele domein op een vergelijkbare manier geregeld.
Ja. En wat is dat verschil met wanneer de wetgeving zou zijn gekomen?
Nou, enerzijds de duur van het proces. Het gaat via de Tweede Kamer, dan de Eerste Kamer. Daar ben je best wel lang mee bezig. Daarnaast was het niet zeker, geloof ik, dat heb ik dan achteraf gehoord, of er wel voldoende politieke steun zou zijn om gedurende dat hele loopproces dit tot een goed einde te brengen. En uiteindelijk is gekozen voor de regeling. Daar hebben we overigens als wetenschappelijke vereniging, als NVK, Vereniging voor Kindergeneeskunde, hebben we ook bij ingestemd. We hebben ook gezegd, we denken dat we met die regeling eigenlijk heel goed uit de voeten zouden moeten kunnen. Dus liever nu iets zoals een regeling dan heel lang wachten op een wet die mogelijk dan ook niet eens tot stand gaat komen. Ja, het is uniek in de zin dat er is geen enkel ander land ter wereld dat dit heeft. En dat was al zo bij de pasgeborenen. Dat heeft eigenlijk nooit navolging gekregen. Destijds hebben we veel kritiek gehad vanuit het buitenland. Ik verwacht dat nu wel wat minder, omdat men wel weet dat wij op deze manier proberen ingewikkelde besluitvorming toch tot een transparant en goed einde te brengen. Maar je weet het niet.
Ja, wat was toen vooral de kritiek destijds?
Maar eigenlijk twee dingen die duidelijk naar voren werden gebracht. Het eerste was, we kunnen het ons wel voorstellen dat je voor uitzonderlijke situaties iets uitzonderlijks creëert. Maar ben je niet bang dat het een slippery slope wordt? Dus dat je... Ja. Begint met iets voor iets zeldzaams, maar na verloop van tijd worden de normen wat vervaagd en wat verwaterd. En voor je het weet doe je hetzelfde bij gevallen waarvoor het eigenlijk nooit bedoeld was. Dat is één argument. Het tweede argument, dat is dit. Jullie weten in Nederland uitstekend hoe je levens moet beëindigen, maar wat doen jullie eigenlijk aan palliatieve zorg? Want in 2005, toen dit allemaal speelde, was er eigenlijk niks op het gebied van kinderpalliatieve zorg. En die waarschuwing, zeg maar, zo vat ik het maar even op, die hebben we ter harte genomen. En uiteindelijk is dat tot een heel mooi organisatie en een kennisdomein gekomen, waarbij we in Nederland echt eerder voorop lopen dan achterop.
Wat zijn dan nu de hordes nog om dit in de praktijk te gaan laten werken? Het is natuurlijk iets zeldzaams, maar ja, je wil natuurlijk wel dat het gaat werken.
Ja, dat klopt hoor. We hebben al vanaf het begin als vereniging voor kindergeneeskunde gezegd, het mag niet een papieren regeling zijn die nooit gebruikt wordt. We hebben erom gevraagd, we hebben eraan meegewerkt. Het is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. We moeten ook zorgen dat het gaat werken. En daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Dus we hebben een project gemaakt eigenlijk waarin we alle mogelijke en gekende hordes proberen of te voorkomen of te beslechten. Een van die hordes is dat kinderartsen over het algemeen vrees hebben voor het Openbaar Ministerie. En regelmatig komt naar voren dat kinderartsen zeggen, ja, maar je weet nooit of ze niet toch je gaan vervolgen, zelfs als je het zo zorgvuldig doet.
Ja.
Nou, om zo'n horde te nemen, hebben we gezegd, gaat het helpen dat de kinderartsen die daarmee te maken hebben in contact brengen met het Openbaar Ministerie. Om eens van elkaars perspectief te horen en elkaars perspectief te leren kennen. En dat is een van de stappen die we inmiddels hebben genomen, die ook succesvol is geweest, waarvan we verwachten dat dat een horde of een drempel verlaagt. En nou, zo zijn er nog een aantal. Je wilt goede consultatie vooraf van echte experts. Nou, daar zorgen we voor. En ook vanuit de beroepsgroep worden er criteria aangereikt die belangrijk zijn bij de besluitvorming rondom actieve levensbeëindiging, zodat kinderartsen en andere artsen ook precies weten waar ze op moeten letten. Op die manier willen we zorgen dat de drempels zo laag mogelijk zijn. Overigens, de basis waarom ik denk dat het een hele zeldzaam gebruikte regeling zal zijn, is dat we steeds beter worden in het geven van palliatieve zorg in een vroege fase, waardoor eigenlijk hopelijk, en dat is ook echt wel waar we aanleiding voor hebben om dat te denken, het aantal situaties zoals beschreven in het artikel verder afneemt. Het is al zeer zeldzaam, hooguit enkele keren per jaar. Als je het me nu zou vragen in 2024... denk ik dat de getallen waar we over praten eerder kleiner dan 5 zijn dan groter dan 5. Dus het gaat echt om zeer zeldzame situaties die hopelijk ook voorkomen kunnen worden door top palliatieve zorg op het juiste moment aan te bieden.
En artsen die dit horen en die nog met vragen zitten hierover, waar kunnen die terecht?
We hebben een heel sterk landelijk kenniscentrum kinderpalliatieve zorg. En dat is te vinden op www.kinderpalliatief.nl. En daar vind je eigenlijk ontzettend veel informatie, zowel voor professionals als voor ouders. Dus het is niet alleen iets wat artsen zelf kunnen lezen en waar ze alle bronnen van kennis kunnen vinden. Maar ze kunnen ook ouders, of aanstaande ouders, naar verwijzen die meer willen weten of lotgenoten contact zoeken.
Oké, helder. Bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel Job en Eduard. Het artikel van Verhaag en collega's vind je op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast@ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor Jessie Nefke, die in 2019 de Groene Huisarts oprichtte. Een organisatie die de huisartsgeneeskunde wil verduurzamen. Welkom Jessie, gefeliciteerd met de warme douche.
Ja, dankjewel. Wat een eer om hier te mogen zijn. Hoewel ik wel eigenlijk probeer om juist kouder te douchen.
Hoe kwam jij op het idee voor dit initiatief?
Ja, dat is langzaam gegroeid. Ik was al heel lang bezig met mijn eigen huis en tuin en voeding en dergelijke te verduurzamen. En op een gegeven moment dan valt gewoon het kwartje. En toen had ik door dat ik op mijn eigen werk veel meer impact kan maken op duurzaamheidsgebied. En zo is het begonnen. Ik ben toen gaan zoeken van wie is er allemaal al mee bezig in de huisartsenzorg. En dat bleek dat hier en daar wel hele goede initiatieven waren, maar dat niemand van elkaar wist. En toen ben ik begonnen met al die mensen met elkaar verbinden, zodat je van elkaar kunt leren en niet zelf het wiel hoeft uit te vinden als dat al is gebeurd. En dat je ook niet het gevoel hebt dat je in je eentje bezig bent met iets waar verder nog niet zoveel mensen mee bezig zijn. En dat was heel erg leuk en zo zijn we langzaam gegroeid.
En nu jullie allemaal met elkaar verbonden zijn, wat doen jullie als organisatie allemaal?
Ja, wij doen heel veel. We hebben ondertussen allerlei groepjes. Wij noemen dat dan sneeuwvlokjes. En ieder vlokje heeft een eigen thema. En één groepje houdt zich bijvoorbeeld bezig met scholingen van praktijken en huisartsen. En dat gaat er vooral om bewust maken dat wat de impact van de zorg is op het klimaat. Maar ook dat we een verantwoordelijkheid hebben als huisarts. Nou, ze hebben nog veel meer. We hebben ook een groep die zich buigt over het pensioenfonds. Ze laten de stem horen naar het huisartsenpensioen dat investeren in fossiel eigenlijk niet meer kan. We houden ook contact met andere organisaties, groene zorgorganisaties in het land. En die kennis en die contacten die gebruiken we dan ook weer. Nou, en zo zijn er nog veel meer kleine groepjes.
En als je nou kijkt naar een praktijk, wat zouden nou heel concreet stappen kunnen zijn die zij kunnen zetten op het gebied van verduurzaming?
Ja, dat hangt heel erg van de praktijk af. De eerste tip die ik altijd kan geven is van lees het e-book De Groene Huisartspraktijk van de NAG. Want dat staat vol met goede tips waarbij je ook heel goed kunt zien van wat past nou bij mij. Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over quick wins. En dat kunnen hele kleine dingen zijn zoals regelen dat 's avonds automatisch de lichten en de computers en de verwarming uitgaan en in het weekend. Of hoe je je onderzoeksbankpapier kunt reduceren en dat papier dan ook bij het oud papier gaat. Maar er zijn ook heel veel dingen die meer tijd vragen of meer geld kosten. En dat zijn dan wat meer diepte-investeringen. En dan kun je denken aan het verduurzamen van je pand. En wat ook een hele belangrijke is om samen met de apotheek om tafel te gaan zitten hoe je nou medicijnverspilling kunt tegengaan. Want de huisarts die schrijft 80% van alle medicatie voor. En medicatie dat is de grote vervuiler van de zorgsector. Dus daar kunnen wij heel veel mee winnen. Dus dat zou een belangrijke tip voor mij zijn. En word lid van de Groene Huisarts.
Tuurlijk. Dankjewel Jessie. Veel succes verder.
Dankjewel.
Het is tijd om te gaan luisteren naar onze vlijmscherpe medisch commentatoren. Maar dat is niet langer het duo van de House of Podcast. Want vorige keer hoorden we helaas de laatste bijdrage van Ernst Jan, omdat hij zich volledig op zijn opleiding gaat storten. Heel veel dank voor al je mooie commentaar, Ernst Jan. We gaan met name de geweldige chemie tussen jou en Tim missen. Maar Tim heeft gelukkig een nieuwe partner gevonden, wetenschapsjournalist Noor Eldin Emara. Samen zijn zij door een aantal belangrijke medische onderzoeken heen geflooid. Ik ben benieuwd wat deze week de analyses zijn.
Ja, dankjewel Anne. Vanaf vandaag de eerste wetenschapsrubriek met een nieuwe stem. Namelijk in plaats van Ernst Jan zit Noor Eldin Emara voor mij. En Noor, van harte welkom. Als introductie voor onze luisteraars, je hebt dit jaar afgestudeerd en net begonnen als basisarts op de afdeling kindergeneeskunde van het Haaglanden Medisch Centrum. Maar de wereld van de journalistiek is niet nieuw voor jou. Je bent al een tijdje werkzaam als wetenschapsjournalist en ook als podcastmaker. En ook vanaf deze week vast te bewonderen in deze rubriek. Dus hartstikke leuk dat je er bent.
Ja, dat klopt. Dankjewel voor deze introductie, Tim. Vanaf deze aflevering zal ik in de voetsporen treden van Ernst Jan en duiken wij vanaf nu samen in de meest recente en relevante artikelen uit de medische wetenschap. Daar zal ik mijn eigen nieuwsgierige en kritische blik als jonge arts laten gelden. Laten we meteen van start gaan. En we beginnen goed, denk ik, Tim. Het eerste artikel dat we gaan bespreken gaat over een onderwerp wat de komende jaren, denk ik, een steeds groter onderwerp gaat worden. Namelijk de CO2-voetafdruk van de zorg. Een onderwerp van de toekomst, denk ik, dus dat maakt het een erg interessant artikel om te lezen. En dat begon al bij de eerste regel van het artikel. Namelijk dat 5% van alle broeikasgassen wereldwijd afkomstig zijn uit de zorg. Echt wel een schrikbarend percentage als het mij vraagt, dus daar moet wat aan gebeuren. Beginnende met dit artikel, wat wordt er besproken?
Ja, het artikel is van Spil en collega's. En zij staan met een mooie Brits-Nederlandse samenwerking in de British Journal of Obstetrics and Gynecology. En zij bespreken de CO2-voetafdruk van verschillende vormen van bevalling. Namelijk de vaginale partus en de keizersnede. Ik moet zeggen, dat is de eerste keer dat ik een artikel lees over dit soort onderwerpen, over CO2-voetafdrukken van zorg. Dus ik vind het wel eens leuk om hierin te verdiepen. En wat de auteurs hebben gedaan is dat ze voor deze twee vormen van bevalling berekend hebben hoeveel broeikasgassen, dat hebben ze dan uitgedrukt in CO2-equivalenten, werden geproduceerd. En dat hebben ze gedaan door na te gaan welke materialen er werd gebruikt, hoeveel energie er werd verbruikt, hoe lang patiënten werden opgenomen. En op basis daarvan hebben ze een berekening kunnen maken van hoeveel broeikasgassen werden geproduceerd. En dat hebben ze dus in die CO2-equivalenten kunnen uitdrukken.
En dat hebben ze bovendien vrij grondig gedaan, geloof ik. Ik las dat ze zelfs hoeveelheid wasgoed hebben in kaart gebracht.
Ja, klopt, ja. Al trokken ze bij het berekenen van die CO2-voetafdruk wel de grens bij de hoeveelheid personeel die betrokken was bij de opnames. En dus ook hoeveel belasting de reizen van het personeel heen en weer naar het ziekenhuis was. Dat hebben ze allemaal niet gedaan, omdat ze daar geen goede schatting van konden maken. Maar ja, los daarvan was het vrij grondig, ja.
En vervolgens hebben de onderzoekers dus een vergelijking gemaakt tussen de keizersnede, de vaginale partus in het ziekenhuis en de vaginale partus thuis. Ze hebben daarbij ook de situatie vergeleken tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. En daar kwam duidelijk één grootste vervuiler naar voren.
Ja, inderdaad. Als je de analgetica niet meeneemt, dan levert de keizersnede meer dan 2 keer, bijna 3 keer zoveel CO2-belasting op als een vaginale partus in het ziekenhuis. Zonder analgetica is een keizersnede een stuk vervuilender dan de vaginale partus. Maar als je de analgetica tijdens de beide vormen van bevalling wel meeneemt, dan gebeurt iets interessants. Want dan neemt de CO2-afdruk enorm toe in het Verenigd Koninkrijk bij de vaginale partus. En dat heeft dan te maken met het gebruik van lachgas.
Ja, dat wist ik nog niet, eerlijk gezegd. Lachgas wordt daar dus gebruikt als analgeticum.
Ja, bij een vaginale partus inderdaad. En nu is lachgas een enorm sterk broeikasgas blijkbaar. En dat is ook best wel een grote vervuiler. En nu wordt bij de vaginale partus in Nederland wordt lachgas veel minder vaak gebruikt. En dat leidt ertoe dat de vaginale partus hier dus een stuk minder belasting kent.
Ja, staat genoteerd bij deze. Er is ook nog gekeken naar andere variabelen, zoals energie, materiaalverbruik. Welke van die factoren levert naast analgetica de grootste hoeveelheid CO2 op?
Ja, dat is ongeveer gelijk wat betreft de energie en de hoeveelheid materiaal die werd verbruikt. Dus daar zat geen opvallend grote vervuiler meer tussen.
Oké, het belangrijkste dan nu, wat kunnen we hiervan leren?
Ja, ik denk in ieder geval dat het belangrijkste is dat gynaecologen en verloskundigen dit weten en ook daarop hun beleid kunnen gaan aanpassen. Dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van de patiënt, maar de CO2-belasting moet denk ik wel worden meegenomen bij het maken van beleid. En daarom denk ik ook dat dit soort onderzoek veel vaker moet worden gedaan en dat de resultaten daarvan ook moeten worden meegenomen bij het schrijven van richtlijnen. Ja, en tot slot ook, nu we deze getallen kennen, moeten we denk ik ook gaan kijken hoe we met het hergebruiken van materiaal en het niet onnodig gebruiken van materiaal dat we gaan weggooien, de voetafdruk ook wat kunnen verminderen. En we weten nu dus ook dat lachgas blijkbaar een grote vervuiler is. Dus dat kunnen we allemaal meenemen.
Ik heb meegeschreven, Tim. Ik heb weer wat geleerd. Dit houden we in de gaten. Het volgende artikel dat we gaan bespreken gaat over een zogenaamd flashmob-onderzoek. De naam spreekt tot de verbeelding, maar het is vooral een innovatieve vorm van onderzoek doen. En Tim, Ernst-Jan en jij hadden er een paar weken geleden ook een besproken. Dit onderzoek van Visser en collega's in BMC Geriatrics is verricht op Wereld Alzheimerdag en beschrijft hoe goed dokters zijn in het herkennen van patiënten met een cognitieve beperking. En dat valt toch al behoorlijk tegen in de praktijk, Tim. Daar komen we zo op. Maar eerst, hoe hebben ze dit onderzocht?
Ja, de onderzoekers hebben in 13 Nederlandse ziekenhuizen op Wereld Alzheimerdag in 2022 patiënten van 65 jaar en ouder geïncludeerd. En het waren patiënten die waren opgenomen op de verpleegafdelingen van allerlei specialisten in het ziekenhuis, van cardiologie tot chirurgie en neurologie. En de patiënten werd vervolgens gevraagd om een korte cognitieve test te doen om snel een inschatting te maken van de cognitie van de patiënt. En daarnaast werd op dezelfde dag, maar onafhankelijk, aan de behandelende dokters en verpleegkundigen gevraagd of zij dachten dat die patiënt een cognitieve dysfunctie had, ja of nee. Met andere woorden, als een patiënt cognitieve dysfunctie heeft, hebben de behandelaars in het ziekenhuis dat dan door, ja of nee?
Ja, en terecht dat het hele ziekenhuis hierbij werd betrokken, want elke medicus zal immers te maken krijgen met cognitief kwetsbare ouderen. En wat leverde het onderzoek dan op?
Nou, uiteindelijk werden meer dan 700 patiënten geïncludeerd. En uiteindelijk had net iets minder dan de helft daarvan ook echt daadwerkelijk iets enige mate van cognitieve dysfunctie. Dus echt best wel veel. Maar in slechts 32% van de patiënten werd het herkend door zowel de artsen als de verpleegkundigen. En afzonderlijk waren de verpleegkundigen en de dokters ongeveer even goed als het gaat om het herkennen van cognitieve dysfunctie trouwens. Ze herkenden allebei net iets minder dan de helft van de patiënten met een cognitieve dysfunctie met die test.
Tja, even goed of juist even matig. Op deze wijze wordt nog steeds de helft van de patiënten met cognitieve dysfunctie over het hoofd gezien. Nu kwamen de patiënten wel van allerlei verschillende afdelingen. Welke dokters en verpleegkundigen scoorden nou het best?
Ja, dat was misschien geen verrassing, maar dat waren de dokters en de verpleegkundigen van de geriatrische afdelingen. Maar ook die scoorden geen 100%. Dus overal worden patiënten met een cognitieve beperking blijkbaar gemist.
Ja, en nu was het gelukkig wel zo dat patiënten met ernstige dysfunctie vaker werden herkend. Maar dan denk ik tegelijkertijd wel, is dat wel een eerlijke meting? Een uitspraak doen over algeheel cognitief functioneren gedurende een ziekenhuisopname?
Ja, ik dacht eerlijk gezegd wel hetzelfde toen ik dit artikel las. Nou, je kunt je ook misschien wel voorstellen dat als iemand ziek is, dat ze misschien wel minder goed in staat zijn om zich goed te concentreren. En dat er dan misschien in het ziekenhuis wel een afwijkende test is, maar dat hoeft in de thuissituatie misschien helemaal geen problemen op te leveren. Zo is het meestal ook zo dat als ik de oudere geneeskunde in mijn eigen ziekenhuis in consult vraag met deze vraag, dat ze dan vaak zeggen van dat gaan we thuis nog een keertje bepalen. Dus ik vraag me ook wel een beetje af. Ja.
Ja, aan de andere kant, je kunt ook redeneren, een ziekenhuisopname is bij uitstek een moment dat je kwetsbare ouderen in beeld kunt krijgen. Als je dan als arts tijdens de opname een eerste signaal krijgt dat er iets aan de hand is, dan lijkt me dat een goede manier om die kwetsbaarste groep patiënten op het spoor te komen en nauwlettend te vervolgen. Kijk jij vanaf nu met een andere blik naar jouw patiëntenpopulatie eigenlijk?
Nou, het is wel grappig dat je het zegt, want bij het lezen van dit artikel vroeg ik me ook wel af hoe vaak ik het op de afdeling doorheb of juist niet doorheb als ik een patiënt heb met een cognitieve beperking. En dit artikel is denk ik wel een goed signaal om meer met die blik naar mijn patiënten te kijken. In de bredere zin is het denk ik ook wel goed dat we in het ziekenhuis wat beter leren om deze patiëntengroep te identificeren. Ik vraag me alleen wel een beetje af wat deze kennis precies oplevert als je dat op deze manier doet. Misschien kan je met die informatie wel het ontslagproces wat verbeteren. En misschien kan je dan ook wel de huisdokter op de hoogte stellen van, goh, er gaat nu een kwetsbare patiënt met ontslag. Maar verder ja, ben ik wel benieuwd hoe we die kennis in het ziekenhuis ook wat meer kunnen gaan gebruiken. Maar goed, dat zijn de artikelen die we deze week te bespreken hadden. Noor, dit was jouw vuurdoop. Ik vond het heel leuk om je erbij te hebben. Volgende week weer, dus tot dan.
Reuze bedankt, nieuw duo. Dat belooft veel goed voor de toekomst. Ik kijk uit naar jullie volgende bijdrage. Wij gaan ondertussen door met het tweede interview van Job. Prednison staat bekend als paardenmiddel met enorme bijwerkingen. Die reputatie ontleent het aan het kortdurend gebruik van hoge doseringen, maar straalt af op het langdurig gebruik in lagere doseringen voor bijvoorbeeld reumatische klachten. Onterecht, betoogt Maarten Boers, emeritus hoogleraar reumatologie in het Amsterdam UMC. Het middel kan in die toepassing veel betekenen voor patiënten. Job sprak met hem.
Ja, welkom in de podcast, Maarten. Prednison, daar krijg je toch een mail van mensen nog de associatie van paardenmiddel mee. En dat is volgens mij ook een beetje waar het in deze discussie rond dit middel over gaat.
Prednison en paardenmiddel, dat is inderdaad een veel gehoorde combinatie.
Het is ook best heftig, toch? Het kan best wel de nodige bijwerkingen geven.
Absoluut. Het beeld van die bijwerkingen en prednison en de dikke hoofd en alle andere dingen die we erbij kunnen verzinnen, die zijn gevormd door mensen die langdurig hoge doses krijgen. En dat gebeurt vooral in de kankergeneeskunde. En dan zie je inderdaad hele, hele heftige beelden.
Dan hebben we het over de gewichtstoename, botontkalking.
Ja, ja. En suikerziekte en infecties en huidproblemen. En ik kan zo nog wel even doorgaan. Dus een hele waslijst. En ja, dan is het ook een paardenmiddel. Je zou kunnen zeggen, maar als je het zo gebruikt, is het ook voor een paardenziekte.
Ja.
Want de mensen die hoge dosis krijgen, wordt wel eens vergeten. Als we prednison niet hadden in die hoge dosis, dan gingen die mensen gewoon dood. Dus het is kiezen tussen een dikke hoofd of dood.
Ja.
In die context.
Ja.
Maar mijn artikel gaat over een heel andere context natuurlijk.
En die context is?
Lage dosis. Ja. Lage dosis en dan gedurende langere tijd.
Dan hebben we het vaak over mensen met reuma, dat soort klachten?
Ja, dus mensen met chronisch gewrichtsreuma, reumatoïde artritis. En in de huisartsenpraktijk vooral de spierreuma, zoals het dan genoemd wordt, de polymyalgia reumatica.
Mm-hmm.
En dat wordt voor het grootste gedeelte ook alleen met prednison behandeld. In de context van mijn artikel gaat het vaak over het spierreuma. En ik ben reumatoloog, dus in mijn praktijk gaat het vaak over chronisch gewrichtsreuma.
Ja. En dan zeggen deze critici van het middel, ja, maar er is ook allemaal onderzoek dat dit onderschrijft dat het slecht is.
Ja, de vloek zou je kunnen zeggen van prednison is dat het eigenlijk op een vrij ongecontroleerde manier op de markt gekomen. Dat is een fantastisch verhaal voor een ander artikel. Het is toegepast zonder dat we daar goed controle over hebben uitgeoefend van en hoe lang dan en in welke dosis en wat is nu verstandig.
Ja.
En daardoor is al heel vroeg de indruk ontstaan van, nou ja, oké, het heeft wel allerlei goede werkingen, maar die bijwerkingen zijn zo verschrikkelijk. Eigenlijk moet dit middel in de ban.
Er zijn ook recent best wel wat artikelen verschenen waarin ook veel die negatieve kanten worden belicht.
Elke dag verschijnen er misschien wel 100 artikelen om weer eens te benadrukken hoeveel bijwerkingen prednison heeft. De kern van het probleem van dat soort onderzoek is dat het observationeel is, heel kort samengevat, want het is ingewikkelder. is een groot gedeelte van zulke observaties toe te schrijven aan het feit dat mensen met ernstige ziekte een grotere kans hebben om prednison te krijgen. Ja. Dus in feite zit je voor een deel bij die groep te kijken naar de gevolgen van de ziekte zelf.
Ja.
Maar prednison krijgt de schuld.
Ja, echt duidelijke confounding by indication.
Noem maar confounding by indication. Als je sterke confounding by indication hebt, enige manier om daarvan af te komen, een gerandomiseerd onderzoek.
Ja.
Nou, dat is lastig. Wordt niet veel gedaan, is geen geld voor, want er zit weinig geld in prednison. Ja, dan is het enige onderzoek wat gedaan wordt, dat observationele onderzoek. En dat blijft maar bevestigen hoe slecht prednison is. Terwijl uit de trials die gedaan zijn, een heel ander beeld naar voren komt.
Ja, en het andere beeld is?
Dat het een gewoon geneesmiddel is met voor- en nadelen. En dat we die nadelen heel goed kennen. Dus als je daar goed op past, dat het zeker in lage doseringen heel goed toepasbaar is. Ja. Ook in de huisartspraktijk.
Best al een tijdje wordt er gezegd, nou, we hebben nu een nieuwe generatie biologicals, middelen die veel specifieker werken. Dan hebben we dat hele prednison, dat brede middel wat niet selectief werkt, helemaal niet meer nodig.
Ja, dat wordt natuurlijk vooral door de industrie gezegd en ook gepromoot. Maar het grappige is, die mening zoals je die net verkondigt, is gewoon niet waar.
Mm.
Want het blijkt dat A, een heleboel mensen niet heel lang op één biological blijven staan. Na 2 jaar is de helft alweer er vanaf en je moet dan naar de volgende. En het andere is, een heleboel van de mensen die op biological zitten gebruiken ook nog prednison.
Mm-hmm.
Kennelijk hechten die patiënten en hun dokters toch nog aan een snufje prednison. En er is zelfs heel mooi gerandomiseerd onderzoek gedaan in zo'n groep. Mensen die dus stabiel waren ingesteld op de biological en op een lage dosering prednison, 5 milligram. En die hadden een hele lage ziekteactiviteit met reuma of remissie. En er werd die prednison geblendeerd afgebouwd bij de helft van de mensen. Ja, en dan bleken toch die mensen die echt afbouwden, die kregen opvlamming van de ziekte. We zien dus toch dat dat middel nog wat doet. Dus we moeten het vooral niet in de prullenmand gooien.
Ja. Is er dan wel een toekomst waarbij ze zeggen, nou, op een gegeven moment zou het wel overbodig gaan worden, die oude generatie, dat prednison?
Dat hoop je natuurlijk wel. Maar wat we nu hebben zijn middelen die de ziekte rustig maken, maar die je eigenlijk door moet gebruiken. Misschien een wat lagere dosis. Geldt ook voor de biologicals. Want als je stopt, dan komt bij de meeste mensen de ziekte terug.
Ja.
En wat we natuurlijk willen is die aan-uitknop gaan bedienen. Dat we die doorgaande auto-immuunreactie echt kunnen stoppen. Echt stoppen. Zodat je daarna door kan zonder medicijn. Zoals je met antibiotica voor een longontsteking de bacteriën de nek omdraait. En dan is het klaar. Je gaat niet je hele leven antibiotica slikken.
Ja.
Maar daar zijn we nog niet. Maar dat is wel het doel.
Ja. En hoe voorkomen we dan, stel dat het taboe een stukje minder wordt, dat huisartsen en andere artsen misschien ook dat toch juist weer te veel voor allerlei vage kwalen gaan voorschrijven?
Ja, er zijn 2 antwoorden op te geven. Ten eerste, volgens mij geven huisartsen helemaal niet prednison voor allerlei vage kwalen. En als ze het al doen, dan geven ze het heel kort. Zeker in Nederland zijn we als beroepsgroep, en zeker de huisartsen, best streng voor het gebruik van prednison. Ik heb cijfers gezien uit Frankrijk, waaruit bleek dat zeker 50% van de mensen die werden geïnterviewd, alle leeftijdsgroepen, in het voorgaande jaar iets met prednison had gehad. Dan denk ik, oei. Dat is echt zorgelijk. Ik zit meer in het tegenover. Hoe voorkomen we nou dat mensen worden onderbehandeld? Mm. Omdat dokters bang zijn om de juiste dosering in de juiste tijdsperiode te geven. Ja, knokken. Ik ben aan het eind van mijn carrière. Ik heb mijn hele leven geknokt tegen een ongelooflijke, waanzinnige weerstand. Ik zie bij jonge artsen soms diezelfde weerstand komen terwijl ze de oude problemen nooit hebben meegemaakt. Er zit iets van religieus fanatisme soms in. Ik heb altijd nog het idee, jongens, laten we naar de feiten kijken en laten we normaal doen met z'n allen. Want het andere punt wat we nog niet genoemd hebben, die angst voor die bijwerking, hè, die is heel groot. En tegelijkertijd zijn de dokters die de hoogste doseringen geven en de dokters in het algemeen ongelooflijk laks met het nemen van de voorzorgsmaatregelen om die bijwerkingen te voorkomen.
Ja.
Dus als je kijkt naar dingen als het meten, het vaststellen en het voorkomen van botontkalking, Dat is gewoon dramatisch. De reumatologen zijn het beste. Die doen het in ongeveer 50% van de gevallen. Maar de internisten en de huisartsen en weet ik veel wie, die langdurig soms prednison geven en internisten, oncologen in hoge dosis, die doen het gewoon in minder dan 20% van de gevallen. Ja. En daar, ja, het is kanker, maar die mensen overleven hun kanker. En hun ruggen zijn keihard ingezakt en ze hebben pijn. Het is gewoon schandalig. Nee. Dus aan de ene kant zeggen we, de prednison niet gebruiken, al die bijwerkingen. En als we het gebruiken, doen we alsof die bijwerkingen niet bestaan. Daar kan ik me zelfs nu nog pissig over maken.
Nee, er is in ieder geval nog wat werk aan de winkel.
Absoluut.
Bedankt.
Alsjeblieft.
Dankjewel Job en Maarten. Ik ben benieuwd of dit het taboe op het middel een beetje gaat verminderen. Het artikel van Boers vind je op de website onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast@ntvg.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waarin we enkele hoogtepunten uit het NTVG maandblad bespraken. Maar de rest van het blad is net zozeer de moeite waard. Bekijk en lees het blad, gedrukt of op de website. De redactie is heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Over 2 weken is mijn collega Job de Vriese de host. Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld de warme douche? Laat het ons weten via podcast@ntvg.nl. Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriese, Tim Dekker, Noor Eldine Emara en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.